Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar staat van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, als het hem heeft goed gedacht. Aan een ikkelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid. En door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde dat de mensen God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Van welke sommigen van die uitnemendheid in welke hen God geschapen had, in het eeuwige verderf vervallen zijn. En de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande zijn gebleven. De duivelen en de boze geesten zijn al zo verdorven dat ze vijanden Gods en van alle goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en in ieder lidmaat van die om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En ze zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn. En ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad. Zonder dat zij verdorven zijn geworden. Tot zover. Gemeente, we hebben het gehad over de drie-eenheid. We hebben het gehad over de Godheid van de Zoon en van de Heilige Geest. Nu gaan we verder met Gods werken. De schepping. De voorzienigheid van God. De verkiezing en daarvoor nog de zondeval. Ja, voor de verkiezing uit behandelt Guido de Bray de schepping, de voorzienigheid en de zondeval. Wij zouden misschien zeggen, ja, maar logisch gezien zou je dan als eerste van Gods werken de uitverkiezing moeten noemen. Want die is geschied voor de tijden der eeuwen. Nou, dat ontkent de Bray ook niet en ik ook niet. En Gods woord ontkent dat ook niet, dat dat voor de tijden der eeuwen heeft plaatsgevonden. Maar God heeft zijn uitverkiezing verricht met het oog op de gevallen mens. Toen hij verkoor hij uit het zondige, verloren menselijke geslacht, verkoos hij de zijne en hij liet anderen liggen in de ellende waarin ze zichzelf verworpen hadden. En het is daarom dat iemand als de Bray, voordat hij over de uitverkiezing gaat spreken, eerst over de schepping spreekt, over de onderhouding van alle dingen, en over de val van de mens. En pas daarna spreekt hij over die verkiezing van eeuwigheid. Omdat God namelijk bij de verkiezing het oog had op de vervallen, de verloren mensheid. Waaruit hij zijn uitverkorenen vergadert. En dat betekent dus dat de uitverkiezing nooit Alles kan overvleugelen, nooit datgene kan zijn waar wij als eerste over moeten beginnen. Laten we het eerst maar over de schepping hebben, die goede schepping van God. En wat er van geworden is en wat er van ons menselijk geslacht geworden is. En daarna spreken we dan over de verkiezing van God, dat hij uit dat verloren menselijke geslacht van eeuwigheid zijn kerk vergadert, zijn uitverkorenen tezamenbrengt. In die volgorde moeten wij daarvan spreken. Zo doet de Nederlandse geloofsbelijdenis het, zo doen ook de Dordtse leerregels het. Dan wordt de uitverkiezing nooit het alles overvleugelende, alles benadrukkende, het eerste. Nee, dat wordt het niet. Dan krijgt de uitverkiezing zijn Bijbelse plek. Eerst gaan we het dus hebben over de schepping, zoals hier dus uit artikel 12 blijkt. De schepping van alle dingen. God de Vader, door het woord, dat hebben we al eerder gezien, door zijn Zoon heeft hij alle dingen in het aanzijn geroepen. De hemel en de aarde. Als er in het boek Genesis, bij de schepping, in het boek Genesis, Genesis 1, staat dat God de hemel en de aarde schiep, dan is daar met hemel stellig bedoeld wat wij boven ons zien, het firmament, het heelal. En de aarde waar wij op wonen. En de wateren onder de aarde, die worden ook genoemd in het Oude Testament, dat zijn de zeeën. Ook niet onbelangrijk voor een hurker. Maar in de geloofsbelijdenis van Nicea staat dat hij de schepper is van alle zienlijke en onzienlijke dingen. Dat betekent dus dat hij niet alleen de schepper is van datgene wat we zien, de hemel en de aarde, zoals die in Genesis 1 wordt genoemd, maar dat hij ook de schepper is van datgene wat wij allemaal niet zien, niet kunnen zien. Onzienlijk is wat we niet kunnen zien. Hij is de schepper ook van de plaats van zijn woning waar hij zijn troon gevestigd heeft. Die heeft hij zich daar ooit gevestigd. En daar zijn ook de hemelgeesten, de engelen waar verderop in dit artikel over gesproken wordt. Die zijn er ook, die zien wij niet, maar ze zijn daar wel. En die zijn allemaal door God geschapen. Alleen God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijn ongeschapen. De plaats van zijn woning en alles wat daar is, de voor ons onzienlijke dingen, die behoren ook tot zijn schepping. Alleen ze zijn van een andere schepping dan de onze. En toen God de aarde schiep en de hemel die wij boven ons zien en de zee schiep. Ja, daar hebben wij mee te maken. Dat is onze plaats van woning. Maar al veel eerder heeft hij geschapen de plaats waar hij zelf is met alles erop en eraan. De hemelse gewesten, om zo maar te zeggen, met alles en in ieder die daar zijn. De hemel en de aarde. Geschapen. Ja, scheppen is een goddelijk woord. Dat heb ik al eens eerder benadrukt in een ander verband. Scheppen is een goddelijk woord. Dat wordt in de Bijbel altijd van God alleen maar gebruikt. Want mensen kunnen niks scheppen. Je hebt twee woorden scheppen in het Nederlands. Dat weet u wel, hè. Scheppen, schepte, geschept. Zo scheppen we jus over onze aardappels. En dan zeggen we, ik heb er jus over, niet geschapen, maar geschept. Dat is een zwak werkwoord, scheppen. Nou, dat kunnen wij ook. We kunnen water scheppen, opscheppen. Ja, dat kunnen we allemaal. Dat zijn zwakke werkwoorden. Maar scheppen als een sterk werkwoord, scheppen, scheppen, schiep, geschapen, scheppen, schiep, geschapen. Nou, dat kan God alleen. Dat kon ook alleen maar van God worden gebruikt. Nou, zo heeft de Heere God door het woord, hè, door te spreken, door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen, de zienlijke en de onzienlijke, die heeft hij uit niets geschapen. Eigenlijk is dat een beetje dubbelop. Want scheppen is altijd uit niets. Maar hier staat het er toch voor de zekerheid nog een keertje bij. Hij heeft ze uit niets geschapen. Enkel door zijn woord, zonder dat er tevoren iets was dat hij daarvoor heeft gebruikt. En dat heeft hij gedaan zoals het hem heeft goed gedacht. Zoals het hem heeft goed gedacht. Op de tijd die hem heeft goed gedacht. En ook op de manier die hem heeft goed gedacht. Hij heeft niet met ons overlegd. Hij is niet aan ons komen vragen wanneer hij dat doen moest. Dat kreeg Job ook te horen. Hè? Job die wel in zijn spreken tegen de Heere een beetje al te ver ging. Om God een beetje ter verantwoording te roepen voor zijn daden. Daar ging Job een beetje te ver in. En Job moest het zwijgen worden opgelegd. En toen zei de Heere tegen Job, waart gij erbij dan? Toen ik de aarde grondvestte. Was je daarbij, Job? Toen ik dat deed. Je weet het immers. Je weet het immers. Je stond er immers bij. Toen dat alles plaatsvond. Dat zegt de Heere God natuurlijk. Natuurlijk op een wijze alsof hij wil zeggen. Ja, maar natuurlijk niet, Job. Natuurlijk niet, hè. Jij bent eigenlijk een nietsweter zoals alle andere mensen dat zijn. Niemand was erbij. Jij ook niet. Natuurlijk niet. Hij daagt hem als het ware een beetje uit. Zeg het nou maar. Zeg het nou maar dat je er geen kennis van hebt. Want niemand was erbij. Ook jij stond er niet bij. Jij hebt voor de rivieren niet een plaats gevonden om te stromen. Dat heb ik uitgedacht. Ik heb het gemaakt wanneer ik wilde. Ja, waarom niet eerder, waarom niet later? Nou, dat weten wij niet. Dat hoeven wij ook niet te weten. Dat is Gods soevereine wil. Wat deed God voordat hij de aarde schiep? Nou, dat weten wij niet. Dat gaat ons ook helemaal niets aan om dat te weten. Dat hoeven wij niet te weten, u niet en ik niet. God heeft zelf de tijd bepaald waarop hij de wereld zou scheppen. Dat is gebeurd naar zijn welbehagen. En hij heeft ook zelf bepaald hoe hij dat deed. Door zijn woord, door de geest. In 6 dagen... En op de 7e dag heeft hij gerust. En de Heere God die heeft dat ook alles gedaan zoals dat hem goed dacht. Maar ook hij heeft het alles gedaan tot verheerlijking van zichzelf en van zijn eigen deugden. Tot roem en prijs van zijn grote naam. Want de Heere God die heeft niet voor niets op de 7e dag van al zijn werken gerust. Hij heeft ervan genoten. Hij heeft zich verkwikt, staat er elders in het Oude Testament. Hij heeft zich verkwikt toen hij de werken van zijn handen zag. Toen heeft de Heere God van die arbeid gerust, niet omdat hij moe was natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar omdat hij zich verblijd heeft in zijn goede werken. Want ziet, het was alles zeer goed, niet waar. Hij heeft het naar zijn eigen plan gedaan. Naar zijn raad en naar zijn wil. Wie heeft hem onderwezen? Was jij erbij, Job, om te vertellen hoe ik dat doen moest? Nee, hè? Nee, immers. Nee, immers. Was u erbij? Was ik erbij? Nee, niemand van ons was erbij. Hij heeft het geheel uit eigen beweging gedaan, zoals het hem heeft goed gedacht. En hij heeft het ook gedaan door aan ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten te geven. Zo heeft hij het gedaan. Dus de Heere heeft het zo gemaakt dat ieder schepsel zijn eigen eigenschappen heeft. De mens weer andere dan de dieren weer andere dan de planten. Heeft het water en het vuur gemaakt. De winden heeft hij gemaakt, de wolken heeft hij gemaakt, het heelal heeft hij gemaakt, zon, maan en sterren. En dat alles met zijn eigen bedoelingen en met zijn eigen eigenschappen, want het moest ergens voor gaan dienen. Ieder kreeg zijn eigen ambt. Wij moeten niet denken dat wij alleen maar ambtsdragers zijn. In de kerk en in de samenleving. En in het ambt van alle gelovigen. Dat we alleen maar ambtsdragers zijn. Nee, al zijn schepselen hebben van hem een zeker ambt gekregen. Een zekere functie gekregen. Het kleinste kikkertje in de sloot heeft van hem een functie gekregen. Dat zit daar niet voor niets. Dat heeft een bedoeling. En dat heeft van de Heere God eigen eigenschappen gekregen. Waardoor het ook aan die bedoelingen kan beantwoorden. Niet waar? Het heeft een nut in de schepping van God. Daarom mogen we ook wel zeggen, hoe wonderlijk zijn uw werken, o Heer. Zoals in Psalm 104 ook zo prachtig wordt bezongen. De grootheid van God in de schepping, in de natuur, in de bloemen en in de planten, in de bomenwereld. Hij heeft de rivieren gemaakt en de meren. De beken en de sloten. Alles met zijn eigen eigenschappen. De ene breed, de ander weer lang, de ander weer diep. Hij maakte de planten en de dieren elk naar zijn aard, want het is niet waar hoor, wat in de evolutietheorie geleerd wordt, dat het een uit het ander is voortgekomen. Want hoe kunnen er dan planten en dierlijke en menselijke wezens op deze wereld zijn? Hoe kan dat dan? Zijn dan de dieren weer uit de planten voortgekomen? Waar is dat leven vandaan gekomen? Is het niet veel eerbaar wat Gods woord ons zegt, dat hij al die dingen maakte naast elkaar? Het logische verstand zegt dat toch ook, zo zien wij dat toch ook. Al die soorten zijn er op deze wereld naast elkaar en ze verschillen ook allemaal weer van elkaar. En zo heeft God ze op deze wereld neergezet. Naar zijn aard. Dat woord kom je ook steeds tegen in Genesis 1. Dat de Heere God dat zo maakte. De vogels naar zijn aard. Dat we zeggen alle soorten. Ieder met zijn bijzondere veerpracht en eigenschappen. De dieren elk naar zijn aard. Groot en klein. En de mens naar zijn eigen aard. Die als laatste door de Heere geschapen, allemaal met een bedoeling. En die bedoeling die is om zijn schepper te dienen, zegt de Bijbel. Nou, dat kan toch iedereen wel begrijpen, hè? Dat God de wereld schiep. Niet alleen maar om de zijne te zijn, om zijn eigendom te zijn. Dat was de wereld en dat is de wereld nog. Maar om daar ook door geloofd en geprezen te worden. De Heere doet alle dingen om zijn zelfswil, staat er in de Bijbel. Om zijn zelfswil. Om zijn grote naam nog groter te maken. Daarmee is God geen egoïst. Dat durf ik bijna zelfs niet te zeggen. Dat hij dat zou zijn. Dat is hij ook niet. Maar de Heere die is wel God om aan zijn eigen eer te denken. De Heere doet alles voor de eer van zijn grote en heilige naam. En daarom heeft hij al die dingen zo wonderlijk en zo mooi gemaakt om zijn schepper te dienen. Mag dat? Mag de Heere dat zo doen? Mocht hij dat zo doen? Ja toch, hij heeft toch zelf uit zijn eigen wil en begeerte die wereld gemaakt. Dan mag hij hem toch ook zo maken dat ze is om hem te dienen. Als u toch een huis gaat bouwen, als u akkers gaat kopen, een boerderij gaat beginnen, dan maakt u toch ook alles zo dat het u zal kunnen dienen. Dat het uw belangen zal weerspiegelen. Nou, dan is het toch ook niet vreemd dat de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Dat hij de wereld schiep naar zijn eigen lust en tot zijn eigen eer. En dat al die eigenschappen die al die wezens op deze wereld ontvingen, ook de wezens die niet leven, de dingen die niet leven, zoals de wolken en de zeeën, dat die hem zullen eren. Daarom staat er ook in de psalm, hij eert hem, looft hem, gij bruisende golven. Looft hem, gij vogels en gij dieren. Psalm 148 wordt opgeroepen, ieder schepsel in hemel en op aarde, om de schepper te loven en te prijzen. Daar zijn ook wij als mensen voor bedoeld. En gemeente, als God dan alles gemaakt heeft, gaat hij het onderhouden ook. Dat hij ze ook nu nog steeds, alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht. De schepper heeft, nadat hij alles gemaakt heeft, zich er niet van afgewend. Maar hij houdt zich met zijn schepping nog steeds bezig. In het volgende artikel gaat de brei daar nog nader op in. De voorzienigheid van God. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij houdt zijn schepping in stand. Van geslacht tot geslacht. Ook dat. Dat de vermenigvuldiging, de voortplanting van planten en dieren en mensen voortgaat. En dat de aarde nog niet in duigen is gevallen. Dat het heelal niet verstoord raakt. De loop van de hemellichamen die een vaste koers beschrijven door het heelal. Ook zo wonderlijk voor ons, te groot en te wonderlijk om te verstaan. Al die dingen zijn te danken aan de onderhoudende kracht van God, waarmee hij al die dingen spoor en loop en baan wijst. En dat tot op de huidige dag toe. Bij mijn weten heeft de zon maar twee keer stilgestaan. En dat was in de dagen van Jozua. Zon staat stil te Gibeon en geen maan in het dal van Ayalon. En bij Hiskia, want toen ging de wijzer, de zonnewijzer, die ging graden terug. Toen heeft de zon ook stil gestaan en de dag dus langer geduurd. Dat is maar twee keer. Maar dat is ook een goddelijke ingreep. Dat is ook door zijn voorzienigheid gebeurd. En voor de rest houdt de Heere God dat altijd in zijn vaste koers. Wat een wonder is dat. Dat de Allerhoogste dat alles zo beschikt en onderhoudt en regeert. En hij doet dat niet alleen met het heelal, hij doet het ook met alles wat op de aarde is. En hij doet dat, staat er, om de mens te dienen. Al de dingen die op deze wereld zijn, zijn er om de mens te dienen. De mens. Jazeker. Want de mens is gesteld in de Hof van Eden om heerschappij te hebben. Over de dieren des velds en over de vogelen des hemels en over de vissen der zee. Hij is als onderkoning aangesteld, als rentmeester aangesteld over de schepping Gods. Om daarvoor te zorgen en om de hof te bebouwen en te bewaren, om deze aarde te cultiveren. Ja, dat is de mens, zijn taak en zijn roeping om dat te doen. En dan mag de mens natuurlijk ook van die dingen die hij in de schepping van God vindt, daar mag hij van genieten. Die mag hij gebruiken. Die mag die aanwenden tot, ja, tot zijn eigen voordeel en profijt om te eten te hebben en te drinken en kleding om aan te trekken. Jazeker, dat mag de mens doen. Want daarvoor is hij door God gesteld op deze wereld om voor alle dingen te zorgen en zorg te dragen. Al die dingen zijn de mens gegeven om hem te dienen. Maar er staat wel wat bij. Er staat met die bedoeling ten einde, met dat doel, dat de mens zijn God zal dienen. Hè? Dus God wordt op twee manieren gediend. Hè? Door de schepselen rechtstreeks, alle schepselen die er op deze wereld zijn, die hij geschapen heeft, daar wordt God door gediend, rechtstreeks. Ze zijn er allemaal om hun schepper te dienen, ook buiten de mens om. Maar God wordt ook nog indirect gediend. Dat is de tweede manier. Doordat de mens gebruik mag maken van die dingen die er zijn om hem te dienen, wordt de mens in staat gesteld om ook op zijn beurt God weer te dienen. Zo krijgt God van twee kanten de eer en de lof en de dienst. Krijgt hij rechtstreeks van alle schepselen en via de mens die de dingen die God hem gegeven heeft om die mens te dienen weer gebruikt om God te dienen. En daar is de Heer zo vooral op uit geweest. Hè? Om door de mens die zijn beelddrager was gediend te worden. En wat doen wij? Wij soeperen de boel op en we denken aan God niet. Vanuit onszelf. Dat is ook zo verschrikkelijk. Hè? Terwijl alle schepselen dat nog wel doen. God dienen. Rechtstreeks. De merel in de bomen. Die daar zijn avondlied zit te zingen. Die slooft zijn schepper. En de trompetnarcist die in het voorjaar bloeit in de tuin. Die staat daar te tetteren tot eer van God. Maar de mens gebruikt alle dingen wel voor zijn eigen voordeel. En dat mag dus ook. Dat mag dus ook, hè, om daarvan te genieten. Ze zijn er om hem te dienen. Hij is de rentmeester over de schepping immers. Hij mag er ook van nemen. Maar die mens die eert zijn schepper niet. Dat was wel de bedoeling. Die gebruikt dat niet om op zijn beurt ook weer God te dienen. Dat had eigenlijk wel gemoeten. Wat zijn we dan verkeerd bezig, nietwaar? Wel beschouwd. Hoe leven we nou eigenlijk op deze aarde? Leven we nou echt alleen maar voor onszelf? Voor onze eigen belangetjes? Als ik het maar heb. Als ik er maar kom. Als dit en dat maar goed gaat. Als ik dit en dat maar kan bereiken. Dan heb ik het goed. Dan heb ik het goed, ja. Maar dat doel dan, ten einde dat de mens God zal dienen. Wat komt daarvan terecht? Krijgt God de verschuldigde eer wel? Dat was Gods oogmerk toen hij alle dingen maakte. Hoezeer, gemeente, doen wij dan ook allemaal de Here tekort, nietwaar? Hoeveel en hoe vaak geven wij datgene aan hem niet, wat wij wel aan hem moesten geven. Want het is alles om de schepper, om God te dienen. Wat zijn we toch mensen die daarin van alles mankeren. Want we denken gewoonlijk alleen maar aan onszelf. En dan gaat de brein. Als u dit gezegd heeft, en dan zou je verwachten, nou begint hij eigenlijk gelijk over de zondeval te spreken. Dat doet hij nog niet, dat komt pas in artikel 14 aan de orde. Dan gaat de brei het eerst hebben over de onzienlijke dingen. De geloofsblijde van Nicea, ik zei het al, die zegt dat hij de schepper is van de zienlijke en van de onzienlijke dingen. Daar zegt Genesis 1 niet veel over. Eigenlijk helemaal niets. Genesis 1 spreekt alleen maar over de schepping van wat wij zien. Van de hemel en de aarde die voor ons zichtbaar zijn. En die hemel, dat is dan, zei ik al, het uitspansel. Dat noemde hij immers hemel, het uitspansel. Nou, en over de onzienlijke dingen zegt het begin van de Bijbel eigenlijk helemaal niets. Alleen maar verderop in de schriften komen we dat tegen, nietwaar? God is ook nog op een bijzondere plaats en daar is zijn woonsteden, daar zijn ook zijn engelen, daar zijn ook zijn engelen, en die heeft hij ook goed geschapen, zegt de Bijbel. Die heeft hij ook goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Wanneer de Heere God precies die engelen geschapen heeft, dat weten we niet. Dat kan wel zijn, gemeente, van eeuwigheid af. Daar zegt de Bijbel helemaal niets over. Maar ze waren er al toen de schepping van de mens en de schepping van de aarde plaatsvond. Dus van de zienlijke dingen, voor ons zienlijke dingen. Toen dat geschapen werd, toen waren de engelen er al wel. Want we hebben het net gelezen uit boek Job. Toen de kinderen Gods tezamen juichten, de zonen Gods. Daar zijn zeker bij Job 38, daar is zeker de engelen mee bedoeld. Zeker is zijn die daarmee bedoeld. Dat de kinderen Gods juichten en de morgensterren zich lieten horen. Daar zijn de engelen Gods mee bedoeld. Die waren er dus al toen God hemel en aarde schiep. Ze zijn van een andere schepping dan de onze. Maar let wel op, hè, ze zijn geen goden. Engelen zijn geen goden. Engelen zijn geschapen wezens. Dat staat hier ook. Heel terecht dat hij ze geschapen heeft. Goed geschapen heeft hij ze. He, dus geschapen wezens. We lezen dan ook in de Bijbel dat als een engel vereerd wordt door een mens. Denk bijvoorbeeld aan de openbaring van Johannes. Johannes valt twee keer een engel te voet om hem eer te bewijzen. De engel die hem alles laat zien, dan weert die engel dat af. Hij zegt, aanbid mij niet, want ik ben ook maar een mededienstknecht van God zoals gij. Aanbid God, hè? God alleen moet aanbeden worden, niet een engel. Want een engel is niet te aanbidden, is geen God. Die mogen wij zelfs niet aanbidden. Wij mogen engelen ook niet vereren dat zo afgoderij zijn. Dat lees je ook in de schrift. Paulus die heeft het ook over engelenverering in de afkeurende zin van het woord. In Colosse was dat aanwezig, hè, dat mensen engelen vereerden. In het Jodendom heb je dat ook, hè, het vereren van sommige engelen. Maar dat is niet goed, want wij hebben alleen God te aanbidden en niemand anders. Die engelen zijn dus goed geschapen. En ze waren er al, zei ik, toen de mens geschapen werd. Jazeker, dat kunt u ook zien. Want kort na de schepping is de mens in zonde gevallen. Dat heeft niet lang geduurd. Dat kunt u aan verschillende dingen zien. Bijvoorbeeld ook aan het feit dat er nog geen kinderen waren. Toen de mens viel. Hij had wel het opdracht gekregen zich te vermenigvuldigen. Maar er was nog niks van gekomen, kennelijk, toen de zondeval plaatsvond. Dus de mens heeft in de staat van de rechtheid, zoals we dat noemen, maar heel kort is hij staande gebleven. Hij is bij de eerste, de beste slag en stoot, is hij al omgevallen, hè, toen de Satan hem verleidde. Dat heeft niet lang geduurd. Want nazaten die niet besmet waren door de zonde, die waren hem niet. Hè. Dus die waren voor de zondeval nog niet geboren. Die zijn pas na de zondeval zijn ze geboren. Kain en Abel en Set. Pas allemaal later geboren. En we lezen bij de zondeval ook van die engel die de weg naar de boom des levens. Die Gerub. Hè, die de weg naar de boom des levens bewaakte. Hè. Dus toen waren ze al in dienst van God. Hè. De kwade engel was er om te verleiden. En de goede engel was er om de boom des levens te bewaken. Ze zijn allemaal goed geschapen om zijn zendbode te zijn. en zijn uitverkorenen te dienen. Ja, gemeente, twee belangrijke taken. Zendbode te zijn, nou dat weet u wel, er komt nog wel eens een engel uit de hemel in de schriften, in het Oude en in het Nieuwe Testament. Er komt nog wel eens een engel uit de hemel om een boodschap te brengen aan de mensen. Hè. Gods openbaring was immers nog niet voltooid. Er kwamen nog steeds openbaringen bij. En er waren ook openbaringen van engelen waren daartussen. Je moet niet denken hoor dat iedere dag er een engel op de stoep stond. En dat al Gods kinderen wel eens een engel hadden gezien. Zo is het niet hoor. Zo is het niet. Hè. Maar op gezette tijden, als er belangrijke dingen uit de hemel te melden waren, dan kwam daar zo'n engel. Denk maar aan Abraham. Denk maar bij de geboorte van Simson. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Nou, natuurlijk in het Nieuwe Testament en bij de geboorte van de Heer Jezus, bij de opstanding, bij de hemelvaart. Dan zijn engelen actief om iets tegen de mensen te zeggen. Hij is hier niet, maar is hier opgestaan. En bij de hemelvaart, hij zal al zo wederkomen, gelijk je hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En straks bij de wederkomst, ja, dan zal ook de engel die we zijn, de archangel, de aartsengel Michael, om de bazuin te slaan, te laten horen. Boodschappers. Angelos, hè, ons woord engel komt van het Griekse woord angelos, betekent ook niets anders als bode of gezant. En dat is precies wat een engel doet. Hè. Die komt de goede tijding van het evangelie. Denk aan de geboorte van de Heer Jezus. Hè. Die menigte van hemelse heerlegers die God prees, ere zijn God. In de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Nou, dat was een tocht uit de hemel waard naar de aarde. Om dat hier te komen melden, niet waar, boodschappers van God. Juist op de cruciale momenten kwam er zo'n engel. Maar ook wel eens om uit nood en dood te verlossen. Om de vijanden te straffen, zoals in Egypte. Met de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Om een oordeel van God te voltrekken, zoals bij David. Hè, toen de pestilentie kwam, de verderfengel. Toen David had gezondigd bij de volkstelling. Denk aan Hiskia, hoe in Hiskia's dagen een engel des Heren het gehele Assyrische leger verdelgt. 185.000 in één nacht. Ga er maar aan staan. 185.000 in één nacht geslagen door de engel des Heren. Er zijn engelen die gerichten voltrekken. Dat kunt u ook nog in de openbaring van Johannes lezen. Die de reukschalen neerwerpen op de aarde. Die de bazuin blazen en dan gaan er rampen en oordelen over de wereld. Ook dat is een taak van de engelen. Om Gods uitverkorenen te dienen en die te verlossen. Denk aan Petrus. Toen hij vast zat in de gevangenis. Toen Herodes hem had vastgezet. En nou, hij werd er uitgeleid en de deur ging automatisch, ging vanzelf over. Automatisch ging de deur open. Hè? Helemaal vanzelf. Hè? Zo heeft de Heer God menig keer engelen uitgezonden om zijn uitverkorenen, zijn kinderen, die hij op deze wereld heeft, om die te helpen en uit te leiden uit de benauwdheid. Goed geschapen dus, allemaal zijn ze goed geschapen. Ze hadden allemaal van die boden en helpers van Gods kinderen kunnen zijn en blijven. Maar daar zijn ze niet allemaal gebleven. Want er staat van welke sommigen van die uitnemendheid in welke hen God geschapen had, in het eeuwige verderf vervallen zijn en de anderen door Gods genade in hun eerste staat volhard hebben en staande zijn gebleven. Er is dus een tweedeling gekomen tussen de goede engelen en de kwade engelen. Ze waren allemaal goed van oorsprong, allemaal. Maar sommigen hebben hun beginsel niet bewaard en zijn in de waarheid niet staande gebleven. Het ene lazen wij in Judas, de korte brief van Judas, de brief met het ene hoofdstukje. En het andere lezen wij in Johannes 8, waar de Heer Jezus dat over de duivel zegt, dat hij de mensenmoorder van de beginnen is, de vader der leugenen. En dan zegt de Heer Jezus, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dus hij stond in de waarheid, zoals alle engelen in de waarheid Gods hebben gestaan, maar hij is er niet in staande gebleven. Ze zijn er uitgevallen. Ze zijn dus niet altijd slecht geweest, dat leren de manicheeën. Die dwaling wordt aan het eind van dit artikel door de brei verworpen. De manicheeën die zeggen, er zijn goede machten en er zijn kwade machten. En die zijn altijd met elkaar in botsing. En die hebben ieder hun eigen oorsprong. En dan moet de mens, die moet eigenlijk de goede machten een beetje helpen. Want dan zullen die uiteindelijk de overwinning behalen boven de kwade. Dat is eigenlijk een beetje de theologie van de manicheeën. Er is een goede God en een slechte God. En die twee machten die houden elkaar een beetje in evenwicht. Maar het gaat er maar om dat wij dat evenwicht ten goede weten om te buigen. En dan zie je dus dat toch de mens het weer doen moet, hè. Dat is nog altijd in ketterijen en valse godsdiensten. Dan moet altijd de mens de doorslag geven. Dan moet de mens optreden. En ja, als hij dat dan maar goed genoeg doet, hè, dan zal uiteindelijk, je moet niet vragen wanneer, maar dan zal uiteindelijk de balans de goede kant opslaan. Nou, die dwaling die wordt hier radicaal verworpen. Hè? Die dwaling die je nog in bepaalde sekten wel tegenkomt. Hè? Denk bijvoorbeeld maar eens aan de vrijmetselarij. Daar leven dergelijke gedachten ook. Daar moet je nee tegen zeggen. De duivelen zijn niet een zelfstandige macht. Die uit hun eigen oorsprong al boos, slecht waren. En die tegen God strijden en God tegen hen. Nee, ze zijn goed begonnen. Als dienaren van God begonnen, ze zijn alleen afvallig geworden. Ze zijn in de waarheid niet staande gebleven. Ze hebben hun beginsel niet bewaard. Ze zijn dus wel goed geschapen, maar kwaad geworden. Niet altijd kwaad geweest, wel kwaad geworden door hun eigen opstand tegen God. Want de duivel was er niet tevreden mee om een goede engel, een engel slechts een engel te wezen. Daar was hij niet tevreden mee een schepsel te zijn. Hij wilde zelf God wezen. Hij deed een gooi naar de macht. Hij deed eigenlijk wat hij later de mens zal influisteren. Dat de mens ook moet gaan doen. Hij heeft eerst zelf geprobeerd. Dat is een duur komen te staan. Dat is een duur komen te staan. He, dus die leer van de manicheeën wordt hier afgewezen. Dat die leer noemen we wel eens het dualisme. Het dualisme, dat er twee goden zouden zijn, een goede en een slechte, die elkaar bestrijden en ook elkaar een beetje in evenwicht houden. En ja, het is maar afwachten hoe dat uiteindelijk dan af zal lopen. He. De mens die zou daar dan enige invloed zelf op kunnen uitoefenen. He. Nou, die gedachte, dat dualistische gedachtegoed, dat wordt hier als kwaad verworpen. De Bijbel leert dus allen goed geweest, sommigen afgevallen, anderen hebben hun beginsel wel bewaard en zijn in de waarheid wel staande gebleven. En dan lees ik, en dat is heel bijzonder dat dat hier zo staat, dat ze door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande zijn gebleven. Dat vind ik heel bijzonder dat dat hier staat, hè? Door de genade God. Ik heb het even nagekeken of het ook in de Franse en in de Latijnse uitgave van de Nederlandse geloofsbelijdenis zo staat. Het staat er inderdaad, hè? Want het frappeerde mij nog weer eens een keer. Ik had het wel eens eerder gelezen natuurlijk, maar het frappeerde me toch nog wel eens een keer dat het er zo staat. Hè? Dat ze door de genade God zijn staande gebleven. Hè? Want wij denken gewoonlijk van alleen wij mensen hebben genade nodig. Een engel niet. En dat is ook waar, want de goede engelen hebben niet gezondigd, die hebben geen vergeving nodig. Vergeving heeft een engel, een goede engel die niet gezondigd heeft, niet nodig. Maar om staande te blijven, daar hadden ze kennelijk wel genade voor nodig. Want in 1 Timotheus 5, daar lees ik dat Paulus het heeft over de uitverkoren engelen. Ik betuig voor God en voor de uitverkoren engelen dat gij deze inzettingen van mij onderhoudt. Ik betuig dat voor God, voor de uitverkoren engelen. Die engelen zijn dus ook uitverkoren door God om staande te blijven toen een groot deel van de engelen afviel van God. Toen mochten zij door de genade van God volharden. Moet dus die engelen gaan beroemen dat ze goed gebleven zijn. Van jullie zijn tenminste in jullie positie gebleven. Nee, we moeten die engelen daar niet over roemen. We moeten daar God over roemen. Het is bij ons toch ook zo als er iets goeds bij ons mag zijn, dan is dat van God. Het kwade is allemaal van onszelf, maar het goede komt altijd bij God vandaan. En zo is dat bij de engelen niet anders. Het kwade kwam uit henzelf, die boze engelen, die boze geesten, die demonen. Het kwam uit henzelf. Maar het goede dat er ook waren die staande zijn gebleven in de dienst van God, dat is de genade van God, dat ze dat mochten doen, staande blijven. Daarom zijn het ook de uitverkoren engelen. Dat is aan God alleen te danken dat ze er zijn. En dan gaat het ook even over die duivelen en die boze geesten. Die zijn zo verdorven dat ze vijanden van God zijn. Nou, dat wist u natuurlijk wel, dat ze vijanden van God waren. Satan betekent ook tegenstander. Duivel, dat woord betekent eigenlijk degene die alles in elkaar werpt. Alles stuk maakt. Duivel. Boze geesten, dat zijn demonen. Die zijn er ook zeer vele. Wij zijn legio, zeggen ze tegen de Heer Jezus. Als hij bij de bezetenen van Gadara is. Nou, ze zijn zo verdorven, ja, zeer zo verdorven, dat ze vijanden van God en van alle goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de kerk en op ieder lidmaat van die. Ieder levend lidmaat van de kerk heeft met de duivel te maken. Absoluut. De kerk als geheel ook. Want de kerk is van God. En alles wat van God is, daar heeft de duivel een gloeidekel aan. Dat wil hij van deze wereld afwerken. Daar wil hij zijn kapelletjes naast bouwen. Overal waar God zijn kerk sticht, bouwt de duivel er zijn kapelletje naast, zeggen we wel eens. Ja, daar is de duivel altijd mee bezig. Hij is altijd aan het proberen om de kerk onderuit te halen en beentje te lichten. Dat doet hij altijd. Altijd. Maar niet alleen de kerk als geheel, vooral de kerk die aan het woord van God wil vasthouden, die heeft het zwaarst in deze wereld. Dat is logisch. Dat is de kerk van God. Ja, maar ook ieder lidmaat daarvan. Ieder persoon die de Heer kent. En waarlijk dient en vreest. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoeken die hij zou mogen verslinden. De duivel heeft het altijd op de kinderen van God voorzien. Om ze tot zonde te verleiden, om ze te doen wanhopen. Eerst laat hij je zondigen, eerst lokt hij je naar de zonde toe. En als hij dan jou tot zonde verlokt heeft, dan zegt hij vervolgens, nou is er geen genade meer voor je. Dan wil hij in de wanhoop werken. Dat is de duivel zijn valse tactiek. De moordenaar van de beginnen, de mensenmoordenaar, de vader der leugenen. Daar staat er ook om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En ze zijn daarom ook door hun eigen boosheid tot de eeuwige verdoemenis veroordeeld, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Ze worden met eeuwige banden bewaard tot hun verderf, lazen we uit Judas. Met een eeuwige banden worden ze bewaard tot hun blijvende en eeuwige verderf. Jezus zag de duivel al als een bliksem uit de hemel vallen. Ze zullen het uiteindelijk niet redden. En ze kunnen nu eigenlijk ook al niet meer doen dan dat God ze toestaat. En zo is dat. Kijkt u maar eens in de openbaring van Johannes, daar leest u steeds en hem werd macht gegeven dit of dat te doen. Daar is hij van afhankelijk. Van de macht, de speelruimte die hij krijgt. En als God hem die speelruimte vergunt, hè, en dat doet de Heere God in zijn wijze raad en naar zijn wijze oordeel, dan kan de duivel iets doen en voor de rest kan hij niks doen. Voor de rest is die zo gebonden als ik weet niet wat. Dat lijkt wel niet het geval te zijn, maar dat is wel zo. Want de duivel is uitsluitend afhankelijk van wat God hem toestaat om te doen. Hè? Want de duivel is wel machtig, ja, binnen bepaalde kaders. God is almachtig. En stelt de duivel paal en perk. Hè? Dat is naar het woord van God. Kun je trouwens ook al zien in de geschiedenissen van Job. Hè? Dat God bepaalt tot hiertoe en niet verder. He, zo ver mag je gaan, duivel, en verder mag je niet. He, dus dagelijks verwachtende hun verschrikkelijke pijn. En dan is er nog één lering, gemeente, en dan gaan we de preek weer beëindigen. U hebt weer genoeg gehad vanmiddag. Dan gaan we nog één lering even bezien, die van de Sadduceeën. Die wordt ook nog genoemd altijd. Jezus was geen Sadduceeër. Want hij zei tegen de Sadduceeën, gij dwaalt dan zeer. En zo is het ook. Gij dwaalt dan zeer, zei hij tegen ze. De Sadduceeën, die leerden dat er geen engelen, geen geesten waren. Want ze zeiden dat ze daar in de vijf boeken van Mozes niet zo over lazen. Dat is natuurlijk onzin, want de Gerub, die staat al in Genesis 3 bij de boom des levens. Dus dat is gewoon onzin. En Abraham, die kwamen ook engelen hem tegemoet. Hè? Dus, en in de woestijn bij Mozes is ook van de engel des Heeren sprake. Dus dat is natuurlijk helemaal, dat is eigenlijk onzin. Hè? Maar goed, zij beweren dus, het staat niet in de vijf boeken van Mozes. En daarom geloven wij niet in engelen en niet in geesten. Ze geloofden in geen hemel en geen hel. De leer van de Sadduceeën was eigenlijk deze. Als je goed doet, dan krijg je daar beloning voor in dit leven. En als je kwaad doet, krijg je daar ook beloning voor in dit leven. Je moet het niet allemaal in de eeuwigheid zoeken. Want een eeuwigheid is er niet. Er is geen leven na dit leven. Het waren eigenlijk vrijzinnigen, zouden we zeggen. Dat zouden we de dag van vandaag zeggen. Het waren vrijzinnigen, die Sadduceeën. Nou, die leer van de Sadduceeën, dat er helemaal geen engelen of geesten zijn, die wordt hier natuurlijk ook als een dwaling verworpen, want de hele schrift, van Genesis tot Openbaring, laat ons zien dat ze er wel terdege zijn en dat ze worden uitgezonden tot nut en dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. Wij zien ze dan wel niet, maar ze zijn er wel terdege. Om Gods kinderen te bewaken en te bewaren. En dan zeggen wij wel eens, ah, dat is vaak heel oneerbiedig. Ja. Ze zeggen, er heeft zeker een engeltje op je stuur gezeten als je een ongeluk hebt overleefd. Nou, dat vind ik van die onzinnige praten. Er heeft zeker een engeltje op je stuur gezeten. Maar het is in alle eerbied gezegd wel waar, hoor, dat Gods kinderen zijn engelen uitzendt om zijn kinderen in voorkomende omstandigheden te bewaren en te bewaken. Die engelen zijn er wel, hè? Ze zijn ook hier nu. Paulus zegt dat ze in de gemeente God zijn. En dat ze zien hoe het daartoe gaat. Hè? Om der engelen wil, hè, moet het goed toegaan in de christelijke gemeente. Om der engelen wil, zegt Paulus. De engelen Gods, die zijn er als getuigen, als boodschappers. En die gaan ook naar God weer naar God terug om te vertellen hoe het hier is. Bij wijze van. Jazeker. He, zo spreekt Gods woord daarover. Ze zijn er wel terdege. En als je een Sadduceeër bent, dan heb je ook de bazuin van de archangel op de jongste dag dus niet te verwachten. Dan ben je dus wel heel erg tegen Gods woord. Vandaar dat de Heer Jezus tegen ze zei, gij dwaalt dan zeer. Maar ik ga ervan uit, gemeente, dat er onder ons niemand is die die dwaling zal geloven en aanhangen. Want, ach, je moet wel heel blind zijn bij het lezen van Gods woord, als je niet zou geloven dat er engelen en gedienstige geesten zijn. En engelen zijn gedienstige geesten. Amen.